Goedenavond. Wat heerlijk om weer met de Hebreeënbrief bezig te zijn. Hebt u daar ook zo'n vreugde bij? Wauw, is toch wel een van mijn 20 favoriete Nieuwtestamentische boeken. Geweldig. Wij gaan opslaan Hebreeën 7, tenminste ik wel. Wat u doet, moet u zelf weten. Ik lees altijd de eerste verzen van het nieuwe gedeelte. Dat doe ik nou een beetje anders. Ik begin nu te lezen in Hebreeën 7 vanaf vers 26. Nee, vers 25, precies. Hebreeën 7, vers 25. En ik doe dat uit de onvolprezen Telos-vertaling. Daarom kan hij ook volledig behouden wie door hem tot God naderen, daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Want zo'n hoge priester paste ons ook, heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden, die het niet dagelijks nodig heeft, zoals de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, daarna voor die van het volk. Want dit heeft hij eens voor altijd gedaan door zichzelf op te offeren. Want de wet stelt als hoge priesters mensen aan die zwakheid hebben. Maar het woord van de eedzwering die na de wet gekomen is, stelt de Zoon, die tot in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij zo'n hoge priester hebben. Die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht, niet een mens. Tot zover lezen we. Nou, als u hier al meermalen geweest bent, dan weet u wat het bijzondere is van die Hebreeënbrief. Gericht aan Hebreeën. Wij zouden ze vandaag noemen Messias belijdende Joden, Joodse mensen die zijn gaan geloven in de Heer Jezus als hun Messias, verlosser en Heer, maar tegelijkertijd ook, zoals wij zouden denken, niet het gevoel hadden dat ze nu waren overgegaan naar een andere godsdienst. Dat denken wij dan, hè? En zo lees je het ook. Dat is ook een enorme barrière voor Joden die, als ze al geïnteresseerd zouden raken in de Heer Jezus, om hem aan te nemen, omdat ze het gevoel hebben dat ze dan overstappen van het Jodendom naar het Christendom. Feitelijk is dat natuurlijk ook wel een beetje zo, maar dat geeft ook een heel verkeerd beeld. Want een Jood die zijn Messias vindt, die komt tot de kern van zijn Jodendom. Dat hebben we al meermalen gezien. Die verandert niet van godsdienst, die vindt de vervulling van zijn eigen godsdienst. En dat is de zeer belangrijke boodschap van deze brief. En wij als niet-Joden luisteren graag mee. Je moet wel een beetje oog houden voor die dingen die ook specifiek Joods zijn, maar dat valt in het algemeen wel mee. Want de dingen die we hier vinden, die zijn ook evenzeer voor ons van toepassing. Er is een groot misverstand dat je zou kunnen begaan als je deze brief leest. Zojuist in het gebed werd er al even aan gerefereerd. Dat woord beter, dat komt zo vaak in deze brief voor. Een beter verbond, een beter slachtoffer, een betere hoge priester. En dat zou je de indruk kunnen geven dat dat oude, waarvan bovendien nog eens staat aan het eind van hoofdstuk 8, dat het oud en verouderd is en dicht bij de verdwijning, dat dat eigenlijk niet veel voorstelt. Dat was maar een beetje behelpen. En dat zou natuurlijk toch wel een misverstand zijn, want ook dat oude bestel, dat vind ik een mooi woord in dit verband, dat oude bestel was nota bene door God zelf gegeven. Op de Sinaï. God geeft niet iets dat onvolmaakt is. Wel incompleet, dat is niet hetzelfde. Maar wel, kan wel incompleet zijn, en dat zal ik u direct uitleggen. Maar niet onvolmaakt. Als God God is en als hij volmaakt is, dan geeft hij volmaakte dingen. Maar dat oude bestel was inderdaad niet compleet. Zoals een schrijver het uitdrukte, het had alles wat nodig was behalve één ding. Dat had Christus niet. En hij is de sleutel. En als je de sleutel wegneemt, weglaat, dan behoud je dat oude bestel dat inderdaad je geen stap verder kan hebben nu de sleutel gekomen is, Christus. Daarmee wordt alles anders. Dan komt er een beter verbond, omdat het een betere grondslag heeft, een beter offer, namelijk dat van Christus zelf. Een betere hoge priester, niet een hele serie die leefde en stierven en weer opgevolgd moest worden. En die bovendien voor zichzelf moesten offeren, voor hun eigen zonde. Maar één enkele hoge priester, die leeft tot in alle eeuwigheid, die niet nodig heeft om voor zijn eigen zonde te offeren, want die heeft hij niet. Maar in tegendeel zelf het offer is. Nou, dat leidt tot een beter verbond, een beter offer, een betere hoge priester. In alle opzichten alles beter. Want het Jodendom is een ongelooflijk mooie en rijke godsdienst op één ding na. En dat is, het heeft Christus niet. Nou, in de oude tijden konden ze dat ook niet helpen. Christus was nog niet gekomen. Toen hij gekomen was, en hij als het ware dat grote gat dat erin zat in dat Jodendom opvulde, en daarmee dat gebouw compleet maakte, ja, toen was het heel erg als je daarvan hoorde en daarvan wist en je gaf het toch prijs. Je wilde er niet aan. Of ook, je wilde aanvankelijk daarin wel meegaan, maar dan onder de druk van de vervolgingen gaf je dat dan toch weer prijs om terug te vallen in dat oude mooie Jodendom. En dat was een ernstig gevaar en daarvoor waarschuwt de schrijver. Pas op, doe dat niet. Vandaar dat hij zoveel nadruk legt, en dat is ook natuurlijk de reden waarom we zo van deze brief houden, zoveel nadruk legt op de persoon van de Heer Jezus. We hebben dat al gezien, ik heb hier het schema voor mij. Hij is de Zoon van God, hebben we gezien. Hij is de Zoon des mensen. Hij is de Zoon over Gods huis. Als Zoon van God groter dan de engelen, als Zoon des mensen groter dan mensen, wie dan ook. De Zoon over Gods huis, daarmee groter dan Mozes. Hij leidt zijn volk door de woestijn in het beloofde land, dat is groter dan Jozua. Hij is een echte hoge priester die voor onze zwakheden kan opkomen. En hij is daar in de troon der genade. En we hebben gehoord over de geestelijke onrijpheid van de Hebreeën zelf, die nu moesten gaan groeien en geestelijk tot inzicht moesten komen. Voortschrijden tot de volmaaktheid, dat betekent in deze brief geestelijke volwassenheid. En dan gaat hij uitvoeriger in te schrijven op de Heer Jezus als hoge priester. En hij laat zien dat de Heer Jezus uit de stam van Juda was, niet uit de stam van Levi, dus hij kon niet uit de familie van Aaron stammen. Maar ook in dat opzicht was hij beter, want hij is het volgens een hogere orde dan Aaron, namelijk de orde van Melchizedek. Koning van de gerechtigheid betekent dat, en hij was koning van Salem, dat is koning van de vrede. En in die orde van Melchizedek is er maar één lid. Orde van Aaron, Felix, zei het u al, ze volgden elkaar op. De orde van Melchizedek is er maar één. En Melchizedek zelf is daarvan dat prachtige prototype hebben we gezien. Nou, die kenmerken van Melchizedek, daar hebben we de vorige keer over nagedacht. En we hebben ook gezien het contrast met Levi. Levi was aanwezig in de lendenen van Abraham. Dat is natuurlijk een bijzondere manier van redeneren. Maar als Abraham dus tiende betaalt aan Melchizedek, dan zegt de schrijver, dan deed Levi dat in feite ook. En als Melchizedek Abraham zegent, dan zegent Melchizedek daarmee ook Levi. Daarmee is in dubbele wijze aangegeven dat Melchizedek dus hoger staat dan Levi, zoals het priesterschap van Melchizedek hoger is dan het priesterschap van Aaron. En het priesterschap van de Heer Jezus dus hoger dan dat van de Levitische priesters, de priesters uit het huis van Aaron. Daarom die gestalte van Melchizedek is daarom buitengewoon boeiend en belangrijk. En nu in dit laatste gedeelte van hoofdstuk 7 gaat het over de voortreffelijkheden van dat priesterschap van de Heer Jezus. En ik heb er al een paar dingen van genoemd. Dit priesterschap is gebaseerd op eedswering. Kijk maar weer naar Psalm 110. Dat gold niet voor dat priesterschap van Aaron. Er was hier maar één, het priesterschap van Aaron, vele. En deze was een volmaakte priester, hoefde geen offers voor zichzelf te brengen. En dat gold niet voor de Levitische priesters. Maar er is nog iets boeiends. En dat is in zekere zin, vind je in dit hoofdstuk een soort omkering. Ik maak me sterk als ik aan christenen die enigszins vertrouwd zijn met de Hebreeënbrief vraag, wat is de betekenis van die hoge priester voor ons praktische alledaagse leven? Dan zouden, denk ik, de meeste christenen verwijzen naar Hebreeën 4. We hebben een hoge priester voor onze zwakheden. En dat is ook heel actueel en dat is ook heel mooi en belangrijk. Zwakheden zijn nog geen zonde, maar het is wel de neiging om in de verzoekingen en de beproevingen die op je afkomen te vallen. En dan is er een hoge priester die je staande houdt en die je te hulp kunt roepen. Je kunt je altijd tot hem wenden. Ren naar de troon van de genade, zo je de aanvechting voelt. En bid om zijn genade en om zijn hulp om jou staande te houden. En dat is ook een belangrijke taak van de priester geweest in het Oude Testament. Want we hebben gezien, hij droeg de namen van Gods volk op zijn schouders. In die twee schouderstukken, de onyxstenen van zijn gewaad. En op zijn borst, op dat uit 12 stenen bestaande borstschild. Maar hier zien we nog een andere taak van de hoge priester naar voren komen. En dat is heel nieuw. En daarom, vers 25 is al wat dat betreft een overgangsvers. Daarom kan hij ook volledig behouden wie door de woestijn reizen met alle gevaren van dien en daarbij zwak zijn. Zo. Nee, dat is hoofdstuk 4. Hier staat, die door hem tot God naderen. Daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden, zeker, dat element zit er nog steeds in. Maar ik verzeker u, in dat woord naderen zit iets heel belangrijks. Dit is niet het naderen van hoofdstuk 4, dat hebben we gehad. In je nood tot hem roepen. Maar dit naderen heeft te maken met iets, en daarom durf ik dat ook met zekerheid te zeggen, dat direct in hoofdstuk 8, in die eerste verse, nader verduidelijkt zal worden. En dat we eigenlijk ook al een beetje vonden in hoofdstuk 2. Waar we zagen dat God bezig is vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Dat wil zeggen een heel volk van zonen van God, inclusief de dochters natuurlijk, die door de woestijn op weg zijn naar het beloofde land. En die hebben een hoge priester nodig, niet alleen maar om voor hun zwakheden te zorgen. Want denk nou maar eens aan de betekenis van de tabernakel. Die tabernakel inderdaad was allereerst een plek waar offers gebracht werden. En die offers, dat waren natuurlijk vooral ook zondoffers. Nodig voor de zonden van het volk. Maar er waren ook brandoffers. Er waren ook wat in de Bijbel heet lofoffers. Dat was een speciale vorm van het vredeoffer. En daar komt een heel ander aspect naar voren. We zijn niet alleen maar zielige mensen die constant gevaren lopen en constant bedreigd worden en constant van bovenaf hulp nodig hebben om ons daarin veilig te geleiden. Dat ook, maar het is niet het enige. En dat zie je in het feit dat er ook die andere offers zijn. De brandoffers, de lofoffers, waar het vooral gaat om het prijzen van God. Het volk van de Joden, het woord Joden is heel belangrijk, komt van Juda en Juda komt van een werkwoord. Loven of prijzen. In Israël zeg je nog steeds Toda Rabba. Toda, dat moet u maar even van me aannemen. Dat is diezelfde stam. Dat betekent danken, loven, prijzen. Toda Rabba betekent dank u wel. En het is een volk van lof van mensen die God prijzen. Een volk van Godlovers. Als zij naderen tot God, is het niet alleen maar om hulp te krijgen. Dat hoort bij kleine kinderen. Als ze naderen tot God is het omdat zij een volk zijn van aanbidders. Althans, zo heeft God ze geroepen. Een volk te zijn van mensen die God loven en prijzen. En eigenlijk klinkt dat al door in Exodus 15, als ze daar die lofprijzing zingen, dat lied van Mozes, nadat ze door de Rode Zee zijn getrokken, de Schelfzee. Dat is al een prachtige lofprijzing. Waarin je ook ziet, het gaat maar niet eens om de woestijn, het gaat om het beloofde land. En in het beloofde land gaat het ze niet om het zitten onder een wijnstok en een vijgenboom, om genieten van alles wat God geeft. Nee, ze hebben het daar over het heiligdom, dat ze daar zullen aantreffen. Dat heeft trouwens nog wel heel lang geduurd, tot aan koning David. Toen pas werd er voor het eerst gesproken over een tempel en die verrees pas onder koning Salomo. Een plaats waar ze God zouden veredienst zouden plegen. Gods volk is niet een armetierig zootje dat constant de hulp van God nodig heeft. Gods volk, niet pas straks in de hemel, niet pas straks in het Messiaanse Rijk, maar nu is geroepen om een volk van Godlovers te zijn. Daarom zeg ik wel eens een keer uitdagen, misschien zei ik het hier ook, maar ik weet niet altijd meer precies wat ik waar gezegd heb. Dus dat moet u me maar niet kwalijk nemen. Maar u mag in uw eigen gemeente eens tellen hoeveel minuten lofprijzing er is tegenover hoeveel minuten prediking. Deze avond telt niet mee, want dit is geen gewone zondagse dienst van de gemeente. Dit is Bijbelstudie, dat is wel anders. Maar in de zondagse samenkomst, hoeveel tijd is er voor lofprijzing? Hoeveel tijd is er voor prediking? En verhouden die twee zich goed? Want, lees Johannes 4, de Vader zoekt aanbidders. Ik wil nou niet flauw doen en te zeggen, er staat nergens in de Bijbel, Vader zoekt predikers en zo. Maar het is toch wel frappant dat dat er nou juist staat. Niet de Vader zoekt allemaal mensen die dit of die dat presteren. Hij zoekt aanbidders. Hij verlangt ernaar dat er mensen zijn die zijn naam groot maken in deze wereld. Zo begint die lofprijzing van Mozes ook, dat lied van Mozes. Hij is de Heer, ik verheerlijk hem. En dat is het gezelschap van mensen die tot God naderen. En weet u wat nou zo frappant is? Als je dan vers 26 leest, zo'n hoge priester paste ons ook. Heilig, onbesmet, schuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars. Ik zal u vertellen, als je dat in eerste instantie leest, dan denk je vanuit hoofdstuk 4. En dan denk je, nou, wij zijn zo'n armetierig stelletje. We hebben zoveel hulp nodig. We hebben wel de best denkbare hoge priester nodig die we kunnen krijgen. Nee, het is hier net andersom. Toen ik dat voor het eerst bij iemand las, dat is al heel lang geleden, toen was het als het ware een schok van ontdekking. Wij zijn een gezelschap van die vele zonen die op weg zijn naar de heerlijkheid door de woestijn heen. Wij zijn het volk van God. Dat pas ik nu ook even op ons allemaal toe. Wij zijn het volk van God. Denk daar niet gering over. Als God naar beneden kijkt, dan mag je best in zekere zin zeggen, maar dat is niet het onderwerp hier. Ach, wat hebben die mensen veel hulp nodig. Ik geef ze een hoge priester die er altijd voor hen klaar staat om hen te helpen. Maar dat is niet het punt hier. Hier is het punt, wauw, wat een nobel gezelschap van zonen en dochters van God, geroepen om God te verheerlijken. En tja, wat voor een hoge priester past daar wel niet bij. Zie net andersom. Bij dit nobele gezelschap past een hoge priester die heilig is, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars, hoger dan de hemelen geworden. Daar komen we direct in het begin van hoofdstuk 8 op terug. Dat is een sleutel die ons helpt om ook deze verzen beter te begrijpen. Een hoge priester die niet voor zichzelf hoeft te offeren, dat hebben we al gezien. En een hoge priester gebaseerd op eedzwering, een eed die God gezworen heeft. En dat was bij Aaron ook al niet zo. Nou, laten we overgaan naar hoofdstuk 8, dan ziet u wat ik bedoel. En de schrijver zelf zegt daar, de hoofdzaak nu van wat wij zeggen. Wauw, dit is in deze lezingenserie dus een plechtstatig moment. Je mag een heleboel vergeten van alles wat ik verteld heb, we komen nu tot de hoofdzaak. Dat dus staat er eigenlijk niet bij. Goede vertaling geeft het ook netjes aan. Dus als u zegt, het kan ook betekenen een hoofdzaak, vind ik het ook best. Er zijn al meer hoofdzaken misschien in deze brief. Maar zo heel frappant, hè? De hoofdzaak wat we nu zeggen is dit. Wij hebben een hoge priester. Let in de eerste plaats op wie hij is, dat zagen we net in hoofdstuk 7. En wat voor voortreffelijke eigenschappen hij voldoet. Maar let ook op zijn positie. Hij zit aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. De hoge priester in het Oude Testament zat nooit in het heiligdom. Om het even zo te zeggen, daar stond geen stoel. Hij ging naar binnen, hij bleef staan, met zijn wierookvat, hij sprenkelde het bloed en hij ging weer uit. Was geen hoge priester ooit graag gezeten heeft, en zeker niet om daar blijvend te zitten. Zie je, dat is het mooie van de Hebreeënbrief, je vindt constant parallellen, toen een heiligdom, nu een heiligdom. Toen een hoge priester, nu een hoge priester. Toen een offer, nu een offer. Toen een verbond, nu een verbond, et cetera. Maar even belangrijk zijn de gigantische verschillen. En dat is hier ook zo. Niet een hoge priester die elk jaar weer terug moet komen. En daarbij allereerst een offer moet brengen voor zichzelf en voor zijn huis vanwege de zonde van hemzelf en van zijn familie. Zoals dat op Yom Kippur het geval was, grote verzoendag. Nee, wat mooi is dit. Hij is daar gaan zitten. Toen het werk voltooid was, was het eens en voor altijd voltooid. Er hoefde niets aan toegevoegd te worden, het hoefde ook nooit herhaald te worden. En dan komt er weer zo'n sleuteluitdrukking. Een bedienaar van het heiligdom. Hier staat in het Grieks, ik ga daar niet al te vaak mee schermen, maar dit woord kent u allemaal. Leiturgos. U zegt onmiddellijk, nou, dat ken ik helemaal niet, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, maar dat, u kent het in de verbastering. In het Nederlands verbasterd heet dat liturg. Oh ja, liturgie. Alleen liturgie is bij ons geworden tot een blaadje waarop staat wat we allemaal gaan zingen en doen. Maar liturgie in de oorbetekenis is niet dat blaadje, dat stuk papier of wat er op het bord staat in de kerk. De liturgie is de eredienst zelf. Een liturgos, een liturg. Vandaag de dag in sommige kerken betekent dat de leider van de eredienst. De liturgos is degene die eredienst pleegt en daarin ook anderen voorgaat. Christus is niet alleen maar hulpverlener in het heiligdom. Dat is hoofdstuk 4. Hij is liturg. Hij is de aanbidding, aanbidder. Weet u, als je goed leest in deze brief, en dat zullen we verderop ook zien, eigenlijk vooral pas de volgende keer, in hoofdstuk 10, vers 19 tot 22, dan zie je, mogen ook wij in het heiligdom binnengaan om daar liturgie te plegen, eredienst. Eigenlijk is het zo, wij zijn in deze brief een priesterfamilie. Wij zijn zijn huis, hebben we in hoofdstuk 3 gelezen. Wij zijn het huis van Christus. En huis betekent dan zoveel als de priesterlijke familie. Hij de hoge priester, wij de priesters. Maar eigenlijk staat er nooit dat wij priesters zijn. We zijn het wel, als je deze brief leest, dan kun je er niet aan ontkomen. Wij zijn priesters. Dat weten we ook in andere schriftplaatsen. Koningen en priesters, heilige priesters, koninklijke priesters, schrijft Petrus in 1 Petrus 2. Maar alle licht valt hier op hem. Er is hier maar één priester in deze. Hij heet hoge priester, maar soms heet hij ook gewoon priester. We hebben een grote priester over het huis van God, zullen we in hoofdstuk 10 vinden. Alsof er maar één is in het heiligdom. En in zekere zin is dat ook zo. We hebben dat al gezien in hoofdstuk 2, dat hij daar zegt, in het midden van de gemeente zal ik uw lof prijzen. Als het goed is in de gemeente, in zekere zin, laat ik het zo zeggen, is er maar één die lof prijst, dat is Christus. Dat is de enige van wie God volledig lofprijzing aanvaardt. En van allen die in Christus zijn. Dat betekent dat alles wat op zo'n, laten we even zeggen, zondagochtend in de eredienst plaatsvindt. En niet in Christus is, buiten hem omgaat. Misschien alleen maar fraaie franje. Misschien om de jongeren vast te houden, wat op zichzelf een nobel streven is. Maar eigenlijk met de kern van de zaak niks te maken heeft. Wat niet in hem heeft, ik zeg het toch maar ronduit, dat heeft voor God geen waarde. In hoofdstuk 2 is er maar één die zingt in de gemeente. Het is maar één zanger. En wij zingen als het goed is in hem en anders heeft het geen waarde. En er is hier maar één liturgos, maar één liturg. Maar één bedienaar van het heiligdom, maar wij zijn in hem begrepen. Want in hoofdstuk 10 zullen we zien, wij mogen ook het heiligdom binnengaan. Maar wij zijn in hem begrepen. Zo groot is hij, zo belangrijk is hij. Het draait allemaal om hem. Dat is wel bijzonder. Dat is ook een kenmerk van de gemeente. Wat zouden ze nou vertellen van de gemeente waar u naartoe gaat? We zitten hier uit allerlei verschillende gemeenten. Wat is nou het eerste kenmerk wat ze daar geven als ze op een zondagochtend komen? We zijn natuurlijk heel sterk gewend vanuit de traditie om vooral de kwaliteit van de preek te beoordelen. En dat mag ook. Maar als je de dienst als geheel bekijkt, kun je dan zeggen dat dit was nou echt een dienst waar het om Christus ging. Waar het allemaal om hem draaide. Waar ook alles wat daar gebeurde, het is allemaal met zwakheid en het is niet volmaakt, maar toch. Het was in Christus, het was door hem en alleen dan heeft het ook waarde voor God. Hij is de liturg, de bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel. Nou, daar komen we zo op terug. die de Heer heeft opgericht, niet de mens. Weer een klein verschilletje, hè? Het Oude Testament was een tabernakel, maar die is opgericht door mensen. Op bevel van God, maar toch, menselijke constructie. We hebben te maken met een tabernakel, dat is een hemelse tabernakel. En die is door de Heer zelf opgericht. Nu komt er eerst een heel stuk en dan gaat het over dat nieuwe en het oude verbond. Dat verbond. Ik vind dat gereformeerden wel eens te veel over het verbond spreken en evangelische te weinig. Dus we gaan vanavond proberen een beetje van elkaar te leren. Er wordt in het Nieuwe Testament helemaal niet zoveel over het verbond gesproken, maar die paar keer dat het wel gebeurt zijn toch wel belangrijk. Als de Heer Jezus zegt, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En sommige, in Matthäus en Marcus staat niet eens nieuwe, er staat gewoon, is het verbond in mijn bloed, althans volgens de meeste moderne vertalingen. Nou, dan is verbond dus wel degelijk belangrijk. En als de apostelen zeggen, Paulus voorop, in 2 Korinther 3, wij zijn de dienaars van het nieuwe verbond. Nou, dan zouden evangelisten misschien best wat vaker over het verbond mogen nadenken. En hier wordt dat oude verbond en dat nieuwe verbond met elkaar vergeleken. Nou, zou je daar ook weer van kunnen denken dat dat twee totaal verschillende dingen zijn. Maar als je het op de keper bekijkt, dan is dat nieuwe verbond een vernieuwing van dat oude verbond. Ook van het oude verbond stond geschreven dat het een eeuwig verbond is. Maar het heeft vernieuwing nodig, want Christus is gekomen. In hem krijgt dat oude verbond zijn vervulling en vanaf dat moment heet het het nieuwe verbond. Nou, zegt de schrijver, Christus zou op aarde geen priester kunnen zijn, want hij is niet uit de goede stam. Hij is niet deel van het gezelschap dat volgens de wet de gave offert. Maar tegelijkertijd, die dingen waren ook maar een zinnenbeeld, een heenwijzing naar de hemelse dingen. Want alles werd gemaakt, dat is wel mooi, zelfs bij die tabernakel staat al, dat het gemaakt moest worden naar het voorbeeld, het model dat Mozes op de berg had gezien. Dat hebben wij niet, dat model, maar de beschrijving is gelukkig zo uitvoerig dat we toch die tabernakel ook wel zo kunnen bouwen. Er zijn een paar puntjes waarvan we denken, jong, wat zou Mozes nou precies dan gezien hebben? Maar dat is met detail. Nou, als nou zelfs die oude tabernakel volgens een hemels model is gemaakt, hoeveel mooier is dan die hemelse tabernakel? Die zelf niet alleen maar naar een hemels model, maar die zelf hemels is. En nu heeft hij een zoveel uitnemender bediening gekregen, dat is Christus, zegt vers 8, 6. De cijfertjes zijn niet zo goed te lezen, de tegenvertaling, om toch nog iets aan te merken te hebben. Een uitnemende bediening als hij ook middelaar is van een beter verbond. Nogmaals, het oude verbond was niet slecht. Het was goed. Maar dit verbond is beter. Dat is het verschil. Omdat het gebaseerd is op het bloed van Christus. Zoals hij zelf bij de instelling van het avondmaal het heeft uitgesproken. God zal met hen een nieuw verbond sluiten. Met het huis van Israël en het huis van Juda. Dan moet ik toch wel even weer de benadruk opleggen dat je dat echt letterlijk moet zien. Wij zijn niet het geestelijk Israël of het geestelijk Juda. Dit is een verbond dat met Israël gesloten wordt. Maar zoals we het wel eens uitdrukken, wij gelovigen uit de volkeren zijn ook onder het dak van dat verbond gekomen. Want wij zijn behouden door hetzelfde bloed van het nieuwe verbond. We hebben de vergeving ontvangen door hem die het offer is dat de basis vormt van dit nieuwe verbond. Eerst wordt er verteld over hoe het oude verbond ging. Nou, Israël heeft vele opzichten erin gefaald. Maar nu komt er een nieuw verbond. En ik zou er twee kenmerken uit willen vissen. Uit de beschrijving van dat nieuwe verbond. En dan denk ik weer opnieuw aan 2 Korinther 3. Dat is echt ook een uitermate belangrijk hoofdstuk voor elke verbondstheologie. En daar vind je dat er een bediening van de geest is en een bediening van de gerechtigheid. Zo staat het letterlijk, dat moet u thuis maar eens gaan uitzoeken. Maar je leest in 2 Korinther 3 over een bediening van de geest en een bediening van de gerechtigheid. Nou, die bediening van de geest en die bediening van de gerechtigheid vind je allebei terug in Jeremia 31, de beschrijving van het nieuwe verbond. Dat is de passage die hier uitvoerig wordt geciteerd. Wat is de bediening van de geest? Paulus zegt het al direct in 2 Korinthe 3, in die eerste verse. God schrijft door zijn geest in onze hart. Niet op stenen tafelen, maar op de tafelen van ons hart. Dus ook daar de parallel. En wat stond geschreven op de oude stenen tafelen? De Torah, de 10 geboden. Wat staat er geschreven op de nieuwe stenen tafelen? Christus. Hier staat, als het geciteerd wordt vanuit Jeremia 31, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal ze in hun harten schrijven. Dat is in vers 10 aan het eind. Heel belangrijk. Ik beweer dat dat precies hetzelfde is. Wanneer Jezus zelf staat geschreven in Psalm 40, uw wet is in mijn binnenste, in het midden mijns ingewands, zoals de Statenvertaling zegt. Heel diep in hem was de wet. Hij leefde de wet. Hij was de wet. Hij is de verpersoonlijking van de Torah. En daarom als God tot zijn volk zegt, ik zal mijn Torah, mijn diepste gedachte over hoe ik zou willen dat jullie zouden zijn, schrijven in jullie harten, dan zeggen we in nieuwtestamentische taal, dat betekent ik schrijf Christus in jullie hart. Een gelovige is iemand die op zijn hart Christus geschreven heeft. En aangezien het hart, vanuit het hart de oorsprongen van het leven zijn, zegt Spreuken 4, betekent dat dat in alle facetten van ons leven Christus doorwerkt, als het goed is. Dat is de bediening van de geest, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. De geest is daarmee bezig Christus in onze harten te schrijven en daarmee ook, als het goed is, op onze praktische levens. Maar er is ook een bediening van de gerechtigheid. Eigenlijk had ik die eerst moeten noemen. Maar hier staat die ook aan het eind. Er staat hier bij dat citaat in vers 13. Ik zal jegens hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden zal ik geenszins meer gedenken. Dat is de bediening van de gerechtigheid. Dat noemen we de rechtvaardiging uit geloof alleen. Door het geloof worden wij gerechtvaardigd. En dat houdt in dat al onze ongerechtigheden onder het bloed van het offer zijn gebracht. Voor God niet meer bestaan. Zodat God alleen maar een rechtvaardig mens ziet. Een mens in Christus. Nou, in onze geestelijke ontwikkeling kwam dat natuurlijk eerst. Eerst worden de zonden weggenomen en dan komt Christus daarvoor in de plaats. Je kunt nog steeds zondigen, maar ik bedoel die zondigen. Natuur is onder het oordeel van God gebracht, de zonden zijn vergeven en dan komt die bediening van de geest. En die twee elementen die zijn in 2 Korinthe 3 heel belangrijk en hier ook heel belangrijk. Want er is maar één werkelijk offer dat zonde kan wegnemen, dat is het offer van Christus. Nou hier heb je nou weer iets waar heel veel christenen eenzijdig in zijn. Die zien alleen vooral dat element van die rechtvaardiging. Dat is ook heel belangrijk, de grote ontdekking van de reformatie, gerechtvaardigd door geloof alleen. Hoewel ik af en toe wel eens een moment heb, dat moet u me maar vergeven, dat ik denk, dat Luther ook eens wat anders had benadrukt. Want er zijn nog zoveel andere kanten, alsof het nou alleen maar hierom gaat. Hier komt het helemaal aan het eind. Want het gaat niet alleen maar om wat Christus voor ons gedaan heeft op het kruis, waardoor wij gerechtvaardigd kunnen worden als wij ons in geloof aan hem toevertrouwen. Maar het gaat ook om zijn persoon die verwerkelijk moet worden door de Heilige Geest in onze levens. Dat is de bediening van de Geest. De Geest die Christus gestalte laat krijgen in onze levens. Dat zegt Paulus weer op een andere plek, Galaten 4 vers 19. Mijn kinderen van wie ik in barensnood ben, totdat Christus in u gestalte krijgt. Veel christenen streven hun hele leven naar om de zekerheid te krijgen over wat Christus voor hen gedaan heeft. En daardoor komen ze nauwelijks toe aan dat andere. En dat is dat Christus zelf als persoon gestalte krijgt in de levens van geloof. Ik zal mijn wet in hun harten schrijven, dat betekent hem die de eeuwige Torah is, zal ik in hun harten schrijven en zichtbaar maken. Dat zal ook in het verdere van de brief nog heel bijzonder duidelijk worden. Nou, dat oude bestel is voorbij. Want Christus ontbrak eraan. Het nieuwe bestel is het oude bestel plus Christus. Zo zou je het heel simpel kunnen zeggen. En dan wordt er nog in hoofdstuk 9 een andere parallel getrokken. Het eerste verbond, dus dat is het oude verbond van de Sinaï, dat had zijn dienstvoorschriften en dat had een wereldlijk heiligdom. Wereldlijk betekent hier gewoon aards, stoffelijk. Een heiligdom dat gebouwd kon worden, dat getast kon worden, dat in de woestijn kon worden opgericht. Een tabernakel. En dan kom je weer dat woord eerste tegen, dat is een beetje verwarrend. Want het tabernakel bestond uit twee delen. Het eerste deel, dat noemen wij het heilige. Daarin stond de kandelaar en de tafel van de toonbroden. En daarachter was er een voorhangsel en daarachter was het heilige der heiligen, oftewel het allerheiligste. En die bevat een gouden wierookvat. Je zou ook kunnen vertalen reukofferaltaar, maar dat stond er eigenlijk voor. Maar goed, dat is een ingewikkeld detail, dat laten we maar lekker liggen. En in elk geval de ark stond daar, met goud overdekt, gouden kruik met manna erin, staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Daar zou je allemaal heerlijk over kunnen uitweiden. Stel u voor, dat was de tent. Twee delen. In het eerste deel mocht niemand komen behalve de priesters. In het tweede deel mocht niemand komen behalve de hoge priester en slechts één keer in het jaar. God woonde in duisternis. Hij woonde achter dat voorhangsel. Het is niet mogelijk hierover nu in bijzonderheden te spreken, zegt de schrijver. Dus dat doe ik dan ook maar niet. Hoewel je daar natuurlijk op elk onderdeel wel een hele bijbelstudie zou kunnen geven. Waar deze dingen nu zo ingericht zijn, gaan de priesters wel steeds in de eerste tabernakel, dat is dus het heilige, het eerste deel van die tabernakel, om daar de diensten te volbrengen. Hij moest elke dag die lamp onderhouden, hij moest één keer in de week de toonbroden verwisselen, hij moest elke dag offeren op het reukofferaltaar, maar in het tweede deel, het allerheiligste, alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed. Dat hij offert voor zichzelf en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee duidt de Heilige Geest aan dat de weg tot het heiligdom nog niet bekendgemaakt is, zolang de eerste tabernakel nog stand houdt. Die twee woorden eerste zijn een beetje ingewikkeld, maar dat is, als je het even door hebt, is het niet zo ingewikkeld meer. Je hebt de eerste tabernakel in de zin van de oude tabernakel van het Oude Testament en je hebt de nieuwe tabernakel van het Nieuwe Testament. De hemelse tabernakel. Maar het woord eerste betekent ook de eerste helft van die oude tabernakel, dat is het heilige. En de tweede helft, dat is het allerheiligste. Nou ja, dat is niet zo ingewikkeld als je het eenmaal snapt. Maar die eerste tabernakel, dat is dus die tabernakel van het Oude Testament, die hield stand, later in de vorm van de tempel, zolang Christus nog niet gekomen was. Wat ook frappant is, zijn we die kleine dingen, dat is dat de tempel helemaal niet genoemd wordt in dit boek. Het gaat nooit over de tempel in Jeruzalem. Alle beeldspraak wordt ontleend aan de woestijnreis met zijn tabernakel. Omdat het ook zo'n prachtig voorbeeld is van onze geestelijke reis door de woestijn van het leven. Dus het gaat nooit over de tempel. Dat zou de beeldspraak veel ingewikkelder maken. Wij zijn ook een volk onderweg door de woestijn naar het beloofde land. Dat is het Koninkrijk Gods dat straks verwerkelijkt wordt. En in de tussentijd hebben we onze problemen en onze zorgen en moeite en aanvechtingen. Maar we hebben gelukkig dat die tabernakel, waar we de hulp van de priester kunnen inroepen. En waar we ook met de priesters eredienst mogen plegen. Prachtige beeldspraak. Wordt niet ingewikkeld en verwarrend gemaakt door ook nog de tempel erbij te halen. Volgende keer zullen we zien dat het belangrijk is als het over het voorhangsel gaat. In het eerste deel van mijn leven dacht ik altijd dat voorhangsel dat is gescheurd. We hebben met een gescheurd, dat kwam ook nog door onze liederen, niet waar, die wij in onze jeugd zongen. Het voorhangsel is gescheurd, de hemel is nu open, et cetera, et cetera. Totdat ik ontdekte dat voorhangsel, dat was gescheurd in de tempel, toen de Heer Jezus stierf. In de tabernakel was nooit een gescheurd voorhangsel. Het gaat in Hebreeën 10 niet over een gescheurd voorhangsel, maar over een voorhangsel dat ons niet langer belemmert om in te gaan in het heiligdom, in het allerheiligste. Maar goed. Als ik dat de volgende keer dus weer vertel, dan weet u dat ik nou vergeten ben dan dat ik dat nu al verteld heb. Maar dat is pas ook in hoofdstuk 10. Maar hier is dat dus allemaal de tabernakel. Een tabernakel die parallellen vertoont met de hemelse tabernakel, waar wij nu mee te maken hebben, waar we in de geest mogen ingaan als aanbidders. Komt ook in hoofdstuk 10. Maar ook verschillen. En zo'n belangrijk verschil is, het eerste is aards en stoffelijk, het tweede is hemels en geestelijk. Maar een ander verschil is ook, in die oude tabernakel dan mocht je eigenlijk helemaal niet binnenkomen. Dan moest je al priester zijn. En als je geen hoge priester was, dan mocht je helemaal nooit in het Allerheiligste komen. Terwijl in die nieuwe tabernakel, die hemelse tabernakel, dan mogen wij door de geest van God vrijelijk ingaan met onze aanbidding. Dat komt later. Dat komt later, in hoofdstuk 10. De Heilige Geest maakt duidelijk, de weg tot God was nog niet vrij. Nou, dat is een gelijkenis voor de tegenwoordige tijd. Vandaar dat zowel gaven als slachtoffers geofferd worden, die hem, die de dienst verricht naar het geweten, niet kunnen volmaken. Even iets over dat woord volmaken. Je hebt drie soorten volmaaktheid in het Oude Testament en die worden dan wel eens door elkaar gegooid. Ik begin met de makkelijkste. En dat is de volmaaktheid als we straks van dit stoffelijk vlees bevrijd zijn, als we straks in de heerlijkheid bij de Heer zullen zijn. Dan zijn we volmaakt in de zin dat we niet meer zondigen en niet meer kunnen zondigen en ook niet meer willen zondigen. Dat is makkelijk. Er is nog een tweede volmaaktheid die zelfs het kleinste kind in het geloof bezit. De meest pas bekeerde. Dat zullen we zien ook weer in Hebreeën 10. Namelijk een volmaakt geweten. Een geweten gereinigd door het bloed van Christus. Een geweten dat je niet meer kan aanklagen omdat het schoon gewassen is door wat de Heer heeft volbracht. En daartussendoor hebben we nog een tweede, of derde, net hoe je rekenen wil, vorm van volmaaktheid. En die vonden we al in hoofdstuk 5. Waar de schrijver de lezers oproept om volmaakt te worden. En dat betekent volmaakt geestelijk volwassen. Ook dat is een begrip dat heel vaak ontbreekt. Als je nou maar gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, als je nou maar zeker mag weten, dan zit alles goed. Nou, in zekere zin is dat ook zo. Maar tegelijkertijd roept de schrift ons op om geestelijk volwassen te worden. Geen kleine kinderen te blijven. Het feit dat heel veel christenen niet weten wat aanbidding in het heiligdom betekent, laat zien dat we in heel veel opzichten geestelijke kinderen zijn gebleven. En dat neem ik u en mezelf niet kwalijk. Dat is ook door degene door wie we opgevoed zijn, die ons daarin niet geholpen hebben. We zijn daarin als kleine kinderen gebleven. En worden opgeroepen geestelijk volwassen te worden. En zo is dat hier ook. Die offers van vroeger konden eigenlijk niemand volmaken in de zin dat je een geweten kreeg dat eens en voor altijd vrij was. Als je toen na Yom Kippur, Grote Verzoendag, de dag daarna zondigde, dan wist je, weer gezondigd. En als het heel ernstige zonden waren, moest je daar wel persoonlijk een zondoffer volbrengen. Maar tegelijkertijd wist je, dan moet ik weer een heel jaar wachten voordat we weer helemaal schoon worden. En weer met een schone lijn mogen beginnen. En de dag daarna kon het alweer bedorven zijn. Wij hebben een schoon geweten. Ik zeg nogmaals, niet omdat we nooit meer zouden zondigen. Maar die zondigen kunnen je verhouding tot God als rechter niet meer in gevaar brengen. Wel je gemeenschap met de Vader, dat is een heel andere zaak. Maar die offers in het Oude Testament konden dat nooit bewerken. Hoe zou het bloed van stieren of bokken, dat krijgen we de volgende keer in hoofdstuk 9 te horen. Hoe zou jou dat ooit kunnen reinigen? Dierlijk bloed, dat kan je alleen maar reinigen doordat God zelf het ingesteld heeft als een heenwijzing naar het offer van Christus. Het heeft dus alleen maar in symbolische zin enige betekenis. Ook daarvoor geldt Christus is de sleutel. Het bloed van stieren en bokken kunnen geen mens reinigen. Ze kunnen geen volmaakt geweten geven. En de hele dienst bestond uit uiterlijkheden. Spijzen, dranken, verschillende reinigingen, inzettingen van het vlees, tot op de tijd van het herstel opgelegd. Het herstel is Christus. Hij is de sleutel voor het nieuwe bestel. Maar, mooi contrast, maar Christus, gekomen als hoge priester van de komende goederen. Punt. Even stoppen. De komende goederen, wat is dat nou weer? Maar je hebt het Hebreeënbrief, het komende toekomstige aardrijk. Je hebt de toekomstige eeuw, eerst hoofdstuk 2, dan hoofdstuk 6. Je hebt de toekomstige stad, in hoofdstuk 13. Je hebt hier ook de toekomstige goederen. U mag het allemaal nalezen, maar neem het even van mij aan. Elke keer dat hier staat de toekomstig, gaat het niet over de hemel, Dat is een dwaling die we overgenomen hebben uit ons katholieke verleden. Het gaat over het komende Koninkrijk Gods. We zitten niet te wachten op de hemel. Als u pech hebt om te sterven voordat de koning teruggekomen is, dan is het heerlijk om te weten dat we bij hem in de heerlijkheid mogen zijn als we door het geloof met hem verbonden zijn. Maar dat is niet waar we op zitten te wachten. We kijken uit in deze hele brief ook, in deze oer-Joodse brief, naar het Messiaanse Rijk. Daarover zal hij regeren, over het toekomstig aardrijk. Dat is het aardrijk van het Messiaanse Rijk. Hoofdstuk 6, in de toekomstige eeuw, dat wil zeggen toekomstige tijdvak, toekomstige bedeling, zo u wilt. En de hemelse hoofdstad, van waaruit hij over de aarde zal regeren, dat is die stad, die toekomstige stad, enzovoort, uit hoofdstuk 13. En zo is het hier ook, toekomstige goederen. Goederen betekent letterlijk goede dingen. Alle goede dingen van de toekomst, dat betekent als hij komt. En als hij, in hoofdstuk 12 zullen we dat nog veel duidelijker zien, dan gaat het over het komende koninkrijk, heel duidelijk. Je moet eigenlijk deze hele brief kennen om hem te kunnen snappen. Dat is een beetje lastig. Je moet elke keer vooruitgrijpen. Ja, wat hier staat, dat is nou nog niet te snappen. Maar in hoofdstuk 10, hoofdstuk 11, hoofdstuk 12. Je moet deze brief dus elke keer weer opnieuw lezen. En dan snap je in hoofdstuk 2. Oh, wacht even, wat hier staat, dat wordt in hoofdstuk 9 licht opgeworpen. Dat maakt de brief lastig. Maar goed, toekomstige goederen, u weet het nou, hij is de hoge priester van de toekomstige goederen. Dat wil zeggen, God is niet alleen maar op uit om individuele mensen door het geloof van zondaren tot kinderen Gods te maken. Het gaat God nooit om individuele mensen alleen maar. Het gaat hem uiteindelijk altijd daarom, zoals Petrus dat zo mooi zegt in Handelingen 3, om de wederherstelling van alle dingen. Het gaat niet alleen maar om ons. Het gaat om dat grote herstel. De Heer Jezus is niet alleen maar individueel voor ons verlosser. Hij is uiteindelijk degene die de wederherstelling van alle dingen tot stand brengt. Een wereld die herschapen wordt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die teruggebracht worden tot God en met hem in overeenstemming worden gebracht. Hij is het heiligdom binnengegaan. Niet met dierlijk bloed. Hij is ook niet het aardse heiligdom binnengegaan. Hij is gegaan door de grotere en volmaaktere tabernakel. Dat is de hemelse tabernakel. Niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. Ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Eens en voor altijd. Let op de verschillen. Geen dierlijk bloed, zijn eigen bloed. Geen aardse tabernakel, hemelse tabernakel. Niet elke keer opnieuw, elke keer met grote verzoendag. Eens en voor altijd ingegaan in het heiligdom. En heeft een eeuwige verlossing tot stand gebracht. Niet maar een tijdelijke verlossing tot op het jaar erop, maar een eeuwige verlossing. Dat is een mooi slot voor vanavond. Een geweldig contrast. Ook een tabernakel, maar een hemelse. Ook een hoge priester, maar een volmaakte. Ook een offer, maar een volmaakt offer. Ook een verlossing, maar niet voor een jaar, maar voor eeuwig. Wat een contrast. En nogmaals zou je dat allemaal prijsgeven door terug te vallen in de Jodendom. Dan ben je alles kwijt. Het was een goed bestel, zolang Christus niet gekomen was. Nu hij gekomen is, is hij de sleutel die dat alles verheft tot een ander en nieuw niveau. En daar is gelukkig niet alleen plaats voor gelovigen uit de volkeren, maar voor ons allemaal. Dat is een grootse zaak. Dat wilde ik vanavond met u delen.